There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey podcastluisteraar, laat mij je vertellen waarom je bij Achmea wilt komen werken. Wil je bijdragen aan belangrijke maatschappelijke oplossingen met verrassend veel impact? Bijvoorbeeld zorginnovaties of het bouwen van apps die mobielvrij fietsen en autorijden stimuleren. En als cadeau krijg je een 34-urige werkweek, zodat je wat meer tijd hebt voor jezelf. Lijkt dit je wat? Check werkenbijachmea.nl. Tony Media.
Buongiorno Ivo, we hebben volgens mij iets vergeten. Even 2 januari, mag toch? Jezus, we hadden gewoon in Amsterdam moeten zijn.
Ja, ik heb nog geen elektronische agenda en het was mij dus ontgaan dat wij moesten opdraven voor een nieuwe opname. En wij zijn nog aan het werk, namelijk in Zwitserland. Dat wil zeggen, weten wij inmiddels, dat je dan aan het skiën bent. En we zitten nu in St. Moritz, Engadin, omsloten door 3 passen, splendid isolation. Je ziet hier weinig Opel Astra's, weinig Renault Twingo's, laat staan smartjes.
De Snobcast.
Niet inclusief, maar exclusief.
Waarom ga je naar St. Moritz toe? Wat is de reden? De sneeuw, ik dacht het niet. Het is wel hoog hier.
Nee, ze pogen zich wel te afficheren van St. Moritz, de Resort of Kings, de King of Resorts. Maar het is wel zo dat hier qua zonnedagen het fantastisch is. Beter dan waar dan ook in.
Ja, dat is allemaal kletsbaar, dit is allemaal toerisme. Ja, dit is allemaal de dak van Europa.
Het is daardoor, door die zon is het wel begonnen. Want vroeger was de wintersport bestond niet. En toen was er St. Moritz. En toen is de wintersport...
Ja, maar Ivan, we houden even op. Kijk, dit is de plek, heel dichtbij, 5 kilometer verder, heb je Samedan. Ja. Daar zit een landingstrip voor de private jets. Ja. Dus de reden is, als je een beetje duppen hebt en ergens uit de wereld wil komen skiën met kerst, dan moet je naar St. Moritz, want hier kun je je jet aan de grond zetten. Voorts is er, de pistes zijn altijd heel rustig, want niemand gaat skiën, iedereen gaat lunchen. Dus er is maar 1 drukke lift en dat is de lift naar het middenstation. Daar kon je vroeger bij Matthijs Voetenvers, kon je daar je witte truffelpizza eten. Ja. Nou, die is nu gesloten. Ja. Dan ga je nu dus naar Paradiso.
Ja, dat was toch iets te veel disco-dreun vandaag. Maar jij begon net over die private jets. Op het gegeven moment is Samedan zo verlengd dat ook de DC-9 van een baasje uit Abu Dhabi die een huis had gekocht. En pas na het afronden van het huis ontdekte dat de landingsbaan tekort was. En die heeft toen de verlenging van 77 meter voor zijn rekening genomen. Opdat hij hier met zijn eigen jet kon.
Ja, met in de jaren 70 had je al de beroemde Adnan Khashoggi. Of jaar 80. Grote, beroemde wapenhandelaar. Die kwam hier altijd met een DC-10. Ja. En we zitten nu in Batroots Palace, het oude hotel waar het allemaal begonnen is. Opgebouwd eigenlijk uit oude ornamenten van kerken. Heel klassiek. Nou, je hoort de geluiden op de achtergrond van de Italiaanse families die hun geld aan het onderbrengen zijn. Van de Aziaten die hun geld aan het spenderen zijn. Het is een mooi meleetje van mensen die geen belasting willen betalen, toch?
Ja, nee, het is wij ontdekten het hier vanavond ook weer. Dat het is de week voor kerstmis. Dat was vroeger 12 tafeltjes en het is nu, het hotel is overboekt. En we zien aan ons oog voorbij glijden couturen van Moncler, Dior.
Het is alleen voor de borrel.
Het heeft een redelijke mate van verwendheid.
Ja. Maar goed, dus het skiën is niet zo belangrijk. Oké, je kan er 3 kilometer, de Korvac is een mooie berg hier. Maar dat is niet het hoofdmenu, zou je kunnen zeggen.
Nee, het gaat hier om de nachtclubs, het eten, het paraderen. Dat blijft.
En, een van de vroege snopcasts hebben we natuurlijk gehad over de hier nabijgelegen Cresta Run. Ja. Bij het Kulm Hotel. Waar de Engelse militairen na de Eerste Wereldoorlog als eerste begonnen zijn met, je mag zeggen, vermetele pogingen om al hun botten te breken. Dus met je head first met 140 naar beneden. Ja. Toboggen moet ik zeggen. Ja. Dus sleetje rijden met je kop naar voren en je berenklauw naar achteren. Dat is een leuke attractie hier. Nou, dan hebben we het skiën. Wat hebben we verder eigenlijk? Ja, de Corvilla Club natuurlijk.
De Corvilla Club, ja. Nou ja, waar wij ooit ons nog hebben. Waarvan we op voorhand zeiden. We hadden een telefoongesprek letterlijk vanaf de quote-redactie met Freddy Heineken. En wij vroegen aan hem: kun jij ons een introductie geven? Want wij zijn daar toch en u leeft daar al enige tijd.
En hij was vicevoorzitter.
Samen,
Agnelli was de baas.
En toen zei hij: mensen met witte sokken komen daar niet in. En journalisten al helemaal niet. Dus wij werden afgepoeierd. En we hebben toen een iets wat andere voorstelling van zaken gegeven toen wij in het Batroet Palace Hotel zaten. En het Batroet Palace heeft een directe link met de Corvilla Club. En wij leerden de voorzitter van de Corvilla Club kennen. En wij...
Secretaris volgens mij, zo'n halve dronken Brit.
En wij stelden ons voor als very good friends of Freddy. En de volgende dag werden wij uitgenodigd voor de lunch.
Niet de laatste lunch geweest, gelukkig, hè?
Nee, we zijn er wel meerdere keer geweest. En die Corvilla Club is echt een melange van Duitse, Britse, adel.
Is dat het nek plus ultra van het snobdom, zou je kunnen zeggen? Als je moet dus een groot industrieel zijn of oude adel. En als je vrijheer of vrijherin bent, is echt de lage adel.
Ja, maar het schijnt nu toch wel een beetje. Er schijnt er toch ook. De ballotage is wel iets aan het verwateren. Dat,
ik zag eerlijk gezegd net zo'n vastgoedproleet van de Apollolaan. De voormalige zakenpartner van W. Enstra geliquideerd. Hier naar binnen piepen met zijn hele gevolg.
Nou ja, goed, dat was vroeger. Ik denk even terug aan de dagen van Adnan Khashoggi. Die beroemde de wapenhandelaar. Die. Had zich ook, meende ook daar rustig aan de deur te kunnen kloppen. Had een afspraak met een vriendin, die zat daar binnen. Hij klopt op de deur en hij werd niet toegelaten.
Ja. Mij zelfs Ivana Trump, was zijn vriendin.
Ja, en die zei toch iets van Adnan is on his way, maar hij kwam dus niet door de deur.
De koning van Egypte ooit, meneer Farouk, die meldde zich hier aan de deur. Die zei, mijn naam is Farouk. Ja. Toen zei de doorman?
Ja, er zijn meer leute verrukt. Ze komen niet rein. Ja, dus zo. Maar het is wel. Wij zijn natuurlijk als ordentelijke journalisten wel naar binnen gegaan uiteindelijk. En het is wel heel erg bijzonder. Je hebt het personeel loopt in mooie Bugatti-blauwe truien met het symbool van de club, een zwarte kraai als embleem op de borst. En heel onhandig, je hebt natuurlijk zo nu dan je kinderen bij. En dat is in de Corvilla Club geen enkel probleem, want bij de kapstok is er een gat in de grond. En daar duw je je kinderen in en die gaan dan... Die cirkelen dan via een glijbaan naar beneden en die komen daar in de kinderopvang. Dus daar heb je geen last meer van.
Ja, ze hebben ook altijd de Corvilla, ik geloof, hoe heet het ook weer, de Chalet Girl of zo. Maar het jonge talent, die had het benoemd.
Ja, ze hebben de racers. Die club was dus los van adel, waren daar behoorlijk veel beroemde industriële families. Agnelli van Fiat, Martini Rossi, maar ook cultuur. Je had Herbert von Karajan, de dochter van Herbert van Kaaien. En nou ja, zoals dat gaat met de club. Ze organiseerden allerlei uitjes, races. En het hele clubhuis is bezaaid met foto's daarvan. Dus het is...
Mooi is ook wel die families die hier al lang komen. Zoals de Heinekens en Jerry's, noem maar op. Die wonen ook altijd aan de Via Alpina. Ja. En daar heb je op een gegeven moment ergens een stukje aan het einde van de Via Alpina. Dat heet dan Alcohol Hill.
Ja, want niet alleen Heineken had letterlijk het huis is nog steeds in de familie. Ik geloof dat het ooit zo was dat Heineken een probleem had juridisch met de Zwitsers, omdat zijn huis te hoog was, zijn dak was te hoog. Toen heeft hij volgens mij de grond rondom het huis 70 centimeter laten ophogen en gezegd van nu heb ik de goede hoogte. Maar de buurman van Freddy Heineken was de familie Rossi, keurige Italiaanse familie van de Vermoed. En zodoende de bijnaam Alcohol Hill.
Wat ik wel mis nu, deze dagen ook weer. Wij gingen natuurlijk ook altijd hierheen om witte truffelpizza te eten. Ja. En dan gingen we naar Matisse Voetenvers. Heel lelijk geel oud dalstation. Echt een lift, een oude lift. En daarin, daar was de wand, het behang bestond uit caviardozen, uit caviarblikken. Ja. Nou, we hebben net een kerst uit blik gedaan, dus dat paste helemaal. Ja. Maar die is gestopt. En dan had je, en het mooie daarvan, altijd ging je bij Matthijs ging je, en daar bestelde jongens iedereen een pizzaatje, prima, pizzaatje. En dan waren dagprijzen.
Ja, ja dat wisselde, maar het begon toch meestal wel rond de 185 francs. Dus dat, nou ja. Maar dat viel nog mee, want je moest daar niet om een gewoon standaard flesje vragen. Het begon bij Magnums, maar liever Jeroboams. Dus dat was wel ultra verwend. En ik weet nog goed dat als je dan aan het einde van de dag terugtreinde naar beneden en je had zelf niet gedronken, nou, dan werd je bedwelmd door de alcohol van al die Russische vrouwen die daar bezig waren al aan het werven voor de avond.
Ja, ja precies, want dat is eigenlijk belangrijk. Dus als je zegt, nou, dat soort vertier zoek ik, waar zit je dan? Nou, wij zitten nu in Batteroets Palace. Dat is eigenlijk de glamour, het glamour hotel. Ja. Dan heb je natuurlijk Souvretta House. Dat zijn de oude families, die liggen een beetje afgelegen. Hebben hun eigen berg, hun eigen skilift, hun eigen leraren. Maar dan heb je hebt het Carlton en Koelm, allemaal prima. Maar dan heb je het Kempinski. En dat heeft eigenlijk in dit genre voor de echte liefhebber ook wel een aparte positie.
Ja, het Kempinski Hotel, dat ligt eigenlijk het meest belabberd van allemaal. Want het Souvretta heeft prachtig uitzicht en het Batteroets heeft natuurlijk zijn historie. Het Koelm, daar is het allemaal begonnen met Batteroets. Daar is überhaupt de eerste elektriciteit en telefonie van Zwitserland geboren. Dus dat zijn echt wel bakens voor het land. Maar het Kempinski, dat is, dat was ooit het domein van de Russische professionals. En dat is nu natuurlijk letterlijk en figuurlijk een beetje opgedroogd door de oorlog in Oekraïne.
Ja, we zitten hier dus in de lounge van dat enorme Batteroets Palace Hotel. Eigenlijk enige tientallen meters van een hele heilige plek voor iedere snob. Namelijk het penthouse van Günter Sachs. Ja. Günter Sachs, misschien, nou ja, hij hangt natuurlijk op onze snobwand. Misschien een van de allergrootste playboys ever. Natuurlijk bekend van Brigitte Bardot, maar meer.
Je weet hoe hij Brigitte Bardot geschaakt heeft ooit. Namelijk vanuit een helikopter haar zwembad binnengesprongen. Met het voorstel om toch vooral te gaan trouwen. Dat is gelukt, maar goed, zij was natuurlijk uiteraard niet de laatste. Maar Günter Sachs' zoon leeft voort en die runt nog steeds hier de club die bij dit hotel hoort, de Dracula Club. En in der tijd, ja, dit was de disco waar Silvio Berlusconi, Andreotti, Porfirio Rubirosa, de beroemde playboy, Gianni Agnelli zelf, die hier met zijn prototype Fiatje Panda rondreed.
Was hij hier met een houten poot aan het dansen?
Maar hij had inderdaad, een kunstbeen met dank aan een ongelukje in een Ferrari. Maar dat verhinderde hem niet om te skiën en te riskeren dat zijn andere poot ook in tweeën kon liggen.
Dat is ook de enige man die stijlvol kon skiën. Er zijn foto's van met een houten poot.
Ik heb die foto in mijn wc hangen. Dus die zal ik eventjes delen met onze fans. Ja.
Maar eigenlijk is dit de lounge waar wij nu zitten. En de Kings Club zitten we naast. En Dracula is ietsje verder. En Corvia is iets boven ons. Ja. Dit is eigenlijk het epicentrum van de snobs van Europa. Hier had je de jet set van de jaren 60, 70. Ja. Die kwam hier.
En dit was natuurlijk ook wel de plek waar het zwarte geld in alle heerlijkheid in ijltempo werd verdampt. Hier zijn kerstdiners geweest voor 600 man. Van Berlusconi, van Agnelli. Ja, je denkt toch niet dat met...
Dat huis van Berlusconi, dat is vlakbij Souvretta House. Een beetje omhoog hier in het dorp. Ja. Enorme grote villa.
Oude huis van de Sja.
Dat is het oude huis van de Sja, inderdaad. En dat is ook weer een mooie zo'n anekdote. Dus toen kwam die Sja hier, de Sja van Perzië, in de jaren 70 met zijn gevolg. Ja. En dan had hij dus twee hele verdiepingen in dat hotel. En dan waren er altijd momenten dat het hele personeel strak stond.
Ja, dat was op het moment dat althans in de ochtend bij het ontbijt de fotoboeken van de in te vliegen meisjes werden bekeken. En die kwamen dus aan het einde van de dag, met dank aan dat mooie vliegveldje in Samedan, kwamen die vrouwen binnen. En hij stond ook bekend, hij had een bijnaam, Der Baksitsprins, de Fooienprins, omdat iedereen moest natuurlijk een beetje gemasseerd worden voor die invasie van dames uit Parijs, Londen en Rome. En die werden zeer royaal gefooid met honderden briefjes van honderden in de tijd. En hij had zoveel caviar bij zich, dat de ijskasten van het Souvretta dat niet konden herbergen. Dus dat moest in de tijd na Matthijs Food Affairs door zijn lijfwachten onder de arm die kiloblikken caviar op de sleepjeslift naar boven over gehad om die caviar op de juiste 4 graden temperatuur te houden. Ja.
Nou, zo'n ding wat je nu zegt, een sleeplift. Ik ben al een paar dagen aan het skiën zonder dat ik een lift gebruik. Omdat ik niet met een openbaar vervoer doe. Ik doe wel sleepliften, maar ik doe niet gewoon die cabinebanen. Daar heb ik geen zin in.
Nee, ja, ik heb er gisteren eentje genomen waarbij ik op één ander iemand als enige naar boven ging. Dus,
daar is zelfs beeld van.
Kan wel. Ja, dat zal ik wederom met onze vrienden van de Snopkast delen.
De Snopkast. Omdat je het waard bent.
Ja, Ivo, we moeten toch ook een beetje terugkijken op 2022. Maar we zitten nu in 2023. Ja. Ik mis wel die Russen. Want het was met die Sletvana's toch altijd wel gezellig in de Kings Club.
Ja, dat gaf wel kleur aan dit Witte Alpendomein. En dat is jammer dat we de Russische invasie hier helaas moeten missen.
Ja, we hebben net met Paradiso geluncht. Ja. En dan zie je ook weer eindeloos veel meiden omhoog komen die geen skischoenen aan hebben. Die gewoon, net niet op hoge hakken. Ja. Maar in de bond outfitje daar komen lunchen. Maar skiën is er niet bij.
Nee, dat is een beetje voor de man met 7 vinkjes. Die denkt dat dat een verstandig iets is. Maar je gaat daar nu inderdaad van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met ferme discodreun voor veel te veel geld aan tafel. Ja. Ja, met een vent die aan het einde van de maaltijd wijst op het feit dat hij fooi verlangt.
Dus, 3 keer achter elkaar.
Ja,
tip.
Ja, dat vind ik. Ja. Dat is toch.
Geven we dus helemaal niks. Maar het mooiste is, houd het vast. Engadin, jongens, als je erheen wil. Het is het dak van Europa. Je kijkt over alle 3000ers heen. Je hebt altijd mooi weer. En daarna, daaronder heb je die enorme meren die lang niet altijd dichtvriezen. Het is van een onbereikbare schoonheid.
Ja, als de Cartier Polo Cup, dat is natuurlijk ook altijd.
Ja, over 2 weken gaat het weer los. Krijgen we het grote polotoernooi. Zijn we erbij?
2 weken, ja, ja. Nou ja, dan moeten we andermaal op werk.
Dan moet het meer wel dicht liggen.
Ja. Nou ja, goed, laten we dat niet in Nederland uitzoeken, maar pas hier, of het dicht ligt of niet.
Tja, Ivo, begin januari, dat betekent dat Nederland weer 363 dagen kan smachten naar die welverdiende belletjeswijn, denk ik. Want men drinkt alleen champagne tijdens de oliebollen.
Ja, wij steken schraal af vergeleken bij de Fransen, de Britten, de Amerikanen. Ik durf het gewoon niet te zeggen hoeveelvoudig de Fransen drinken. Dat is echt. Ja,
dan verdenk ik ze er ook nog van dat ze cava's, Italiaantjes, spumantes, allemaal het maakt niet de grande markt, hè?
Nee, maar Nederlanders noemen alles wat prikt en bruist, noemen ze champagne en dan is het vaak iets anders. Dus, maar onze sponsor Moët Hennessy heeft goede zaken gedaan, ja, zelfs in Nederland.
Ik vind dat sponsor een beetje verkeerd klinken. Ik denk dat wij Moët gewoon op de kaart zetten. Dat sponsor, dan gaan we beginnen met die aan. We hebben een samenwerking op een joint venture met LVMH. Dat is eigenlijk 1-op-1.
Ja, maar we zijn eigenlijk betrekkelijk sober begonnen met Moët, met Veuve. En ik hoop dat we het volgende jaar gaan doorschakelen naar Kroek.
Ja, maar we zaten nu nog even op de Moët. Ja. De allemans vriend, altijd goed te sabreren. Ik bedoel, je kan je over mij aankomen. Dus die hebben we nu gehad. En de grote fout met de oliebollen altijd?
Nou, dat ze veel te veel, of iedereen drinkt gewoon de klassieke bruut. Terwijl je bij een oliebol veel beter de demi sec kan nemen. Die is behoorlijk zoeter, maar dat harmonieert aanzienlijk beter met een oliebol. Je kan eigenlijk beter met zo'n droog een bitterbal nemen. Een oliebol, dat bekt niet lekker.
Oké, maar jij zegt nu 2023 wordt een fantastisch jaar. Niet alleen voor Moët Hennessy, maar ook voor de Snopkast. Ja. En we gaan een beetje een paar niveautjes omhoog. Wat had je in gedachten?
Nou ja, we hebben het inderdaad, Moët de allemans vriend. Maar er zijn natuurlijk een paar andere. Als we even kijken naar Kroek, die heeft ook een eredivisie aan de Clos de Ménil. Vanaf zo'n 1,5 mil, dat is een pure Chardonnay. En daar praat je over niet meer dan 1,8 hectare. Met een ideaal microklimaat, zeer gewild. En als we echt wild gaan doen, dan stappen we over naar de Clos d'Ambonnet. En daar gaan we misschien de volgende keer wat nader op in.
Het gaat nu te hard voor mij. Dus een van de, zeg maar het absolute topmerk van Moët Hennessy is Kroeg. K-R-U-G. Mensen kennen het al, een mooie groene fles. Maar je ziet het niet op heel veel plekken. Want het is wel het nek plus ultra, toch?
Ja, het is ultra schaars. Hè. Ik noemde al het gebiedje. Het levert een hele beperkte opbrengst.
En is het gewoon Rijms, Epernay? Wat is het?
Ja, bij Auger in de buurt.
althans.
Sinds 1954, die kledingwinkel.
Dat heeft nou toevallig dezelfde naam. Het opvallende aan deze weer, die Clos de Ménil, die speciale editie van Kroeg, die is louter van Chardonnay-druiven. En het aardige is, en dat is de volgende, daar gaan we iets meer over vertellen, is dat je ook je kroegwijnen kan volgen. En op wat voor manier je dat kan doen, dat zal ik volgende keer wel even toelichten.
Dus kroeg, het wordt een beetje de cliffhanger. We gaan door een kroeg. Denk jij dat we het hele jaar kroeg vol gaan houden? Dat dit onze normale studiowijn wordt?
Daar zouden ze wel gevoelig voor moeten zijn. Want wij zijn nu eenmaal de Snobcast. Maar dan gaan we inzetten op de Clos d'Ambonnet voor zo'n ruim 3 mil per fles. Dat is louter gemaakt van Pinot Noir druiven.
We beloven dat we niet meer dan 1 fles per opname doen.
En ze hebben volgens mij ook geen halve flesjes. Dus dat komt ons goed uit.
En waarom is... Want als je nou aan de top van de markt hebt Kroeg, maar je hebt Dom Pérignon. Dat zijn toch twee merken die echt wel vergelijkbaar zijn. Waarom zitten ze die naast elkaar?
Nou, nee.
Het is een beetje Bentley en Rolls-Royce of zo.
Nee. Kroeg is een heel ander prijsniveau. Althans, deze speciale edities, als je daarover hebt. Dat is echt vanaf 1,5 mil en door naar 3 mil.
En onze reppende vrienden, die doen altijd de DP'tjes, de Dom Pérignons. Dan is Kroeg is een beetje de nobele, meer adellijke wijn.
Ja, het fijnproeversmerk. En gewoon echt letterlijk heel erg schaars. Dat Clos d'Ambrasie is iets meer dan 0,5 hectare wijngaard. Dus het is echt ham en aks.
Ik denk dat de sponsor hier heel blij mee is. Jouw sponsor, mijn joint venture partner in Parijs. Tot zover. Ivan, nu we toch op het thema vrouwen zitten. Dat deed me even denken aan een verhaal wat ik dit weekend las in FT.
Ja.
Over de honey trap. Je weet wat honey trap is, hè?
Ja, dat zijn de vrouwelijke spionnen die werden ingezet om buitenlandse mogendheden in het ledikant te trekken. En
Mata Hari en al haar nazaten.
Ja, dat was natuurlijk wel een... Ja,
ultieme, een Fries meisje die een beetje uit de bocht vloog.
Nou ja, zoals ze zeggen daar in dat artikel... De vrouwelijke spion is altijd sexualized.
Mm-hmm.
En er stond ook wel een aardige...
Ja, de reden van het verhaal was eigenlijk in FT... er komen steeds meer vrouwelijke spionnen.
Ja.
Want wij kennen natuurlijk de ultieme, laten we zeggen, filmspion, James Bond.
Ja.
Nou ja, tot voor kort was dat een heel mannelijk type. Nu doet hij een beetje merkwaardig, maar hij was altijd een man. Roger Moore was onze favoriete Bond. Hij kon niet skiën, hij kon niet dansen, maar hij kon wel mooie zinnetjes spreken, ja.
Maar het is natuurlijk altijd, het is ook deels, denk ik, door James Bond, of in ieder geval door Ian Fleming, en notabene echt een oud spion. Hè? Mm-hmm. En John le Carré, ook oud spion. Die hebben natuurlijk ook altijd in die boeken de vrouwelijke spion een beetje
denigrerend
gezet als iets van de afdeling vleeselijke verleidingen, maar niet als echt operationeel agent. En dat is nu wel even anders.
Ja, maar want even de veilige dienst in Engeland, MI5, je hebt MI6 is...
MI5 is binnenland. Ja, het is militaire, het is eigenlijk, het heet, de dienst heet echt SIS, hè, de Secret Intelligence Service. En toen het in 1909 werd opgericht, toen was de toon eigenlijk wel gezet met Vernon Kell, die oreerde over mannen die al paardrijdend geheime boodschappen konden noteren op de manchet van hun shirt. En toen werd er hem eens gevraagd hoe die dan de rol voor de vrouw voor zich zag. En toen zei hij niet veel anders dan: I like my girls to have good legs. Dus dat is natuurlijk wel, als dat de aftrap is voor je dienst, dan kan je natuurlijk wel even nagaan hoe het is gesteld met de ontwikkeling van de vrouwelijke spion.
Dat doet me eigenlijk aan denken. Kijk, spionnen zijn meestal geheim. Dat is wel een beetje het idee.
Ja.
De beroemdste spionnen, uitgedaan, wat Harry is genoemd. Maar we hebben natuurlijk de Cambridge Five gehad.
Ja. En dat die hangt hier ook aan onze wand.
Precies. Kim Philby, hij hangt hier op de snopwand. Ja. Kim Philby was natuurlijk, dat waren net die jongetjes op Oxford, maar hadden stiekem in de jaren 30 linkse sympathieën. De Sovjet-Unie kwam toen op. Dus daar hangt hij, Kim Philby.
Ja.
En die heeft eigenlijk heel lang, die is hoog in de dienst gekomen, het spelletje gespeeld, alsof hij aan de goede kant, aan de Britse kant zat. Maar was eigenlijk een dubbelspion voor de Russen. En uiteindelijk is hij ook naar Rusland gevlucht. En toen is dat hele netwerk van communistische, marxistische spionnen in Engeland kapot gegaan, hoop je. Maar op het laatst pas, de laatste outing, was eigenlijk pas zo rond 1979 met Margaret Thatcher, de nummer 5, Cambridge 5, was naar buiten kwam. Die was de art collector voor de koninklijke familie, de beheerder van de koninklijke collecties.
Ja.
Dus het was een enorme rel. Maar het was wel de tijd dat Kim Philby, als beste voorbeeld, ja, dat was op een top English gentleman. Dus ja, daar had je nooit van verwacht. Zijn shirt, zijn spraak, alles klopte. Ja, die gaf persconferenties over de Russen. En toen hij op een gegeven moment verdacht werd, kwam hij er nog steeds mee weg. Het was een groot acteur ook. Hij moest wel overnight vluchten. En heeft uiteindelijk, uniek, de enige buitenlander die een staatsbegrafenis heeft gekregen van de Sovjet-Unie. Ja. Toen hij overleed in de jaren 80.
Wel leuk dat jij even rept over de Russische geheime dienst. Nou, in dat verhaal in de FT wordt beschreven hoe daar dus een vrouwelijke spion op een gegeven moment een ontmoeting heeft op een van het hoofdkantoren van het Kremlin als spionne en na de wc wil en blijkt dat er helemaal geen vrouwen wc's zijn. Dus in die zin heeft ze wel een punt. Je bent
dat is eigenlijk
als vrouw,
heel woke dus op
je
Kremlin.
Ben, ja, nee, maar je bent als vrouw, ja, en het zal in Noord-Korea niet veel anders zijn, maar als vrouw heb je natuurlijk sowieso een voorsprong dat je iets minder snel verdacht bent als een man. Een van die vrouwen die wordt beschreven als spionne in opleiding, die komt met haar gepantserde auto bij de garage en vraagt of zij de aansluitingen kunnen maken voor het babysitje. En dan zit ze toch even, maar wat doet een gepantserd, wat doet een babysitje in een gepantserde auto? Ja. Dat rijmt niet helemaal lekker. Dus je hebt op een bepaalde manier ook als vrouwelijke spionne heb je een voorsprong.
Zo is het.
En ze komen nog steeds, de meeste die er nu zijn, zijn trouwens ongetrouwd en geen kinderen, zul je begrijpen. Maar goed, deze dan wel. Maar ook nog wel heel veel Oxford, Cambridge achtergrond.
Toch wel, ja. Ja, dan leer je acteren. Dan leer je bewegen in hoogste kringen. Want wat een spion natuurlijk ook moet zijn, is een liaison. Is iemand die ongezien natuurlijk alle contacten kan leggen. Charmant is. Nou, een andere identiteit eigenlijk kan aannemen. En dat brengt ons eigenlijk bij
Top of the Snaps.
Edmond Fokker van Krijenstein.
Ja.
Tot
Rengerskerken.
Ja, voluit. Althans.
Ja, dus we hebben het nu over onze goede vriend. Ja. Gentleman spy, international man of mystery, Edmond Fokker.
Ja.
Kortweg de violist.
Je kan eigenlijk zeggen, perfect bewapend met een viool. Dat is namelijk zijn gereedschap om deuren te openen die voor anderen gesloten blijven.
Even kort gezien is Edmond Fokker natuurlijk verre familie van de grote vliegenier. Via dus niet rechte lijn, maar een zijlijn. Want Anthony Fokker had geen kinderen. Komt uit Zeeland. Het huis Krijenstein behoorde ooit tot zijn voorouders. Daarom heeft hij die Krijenstein hem even aangeplakt. Fokker van Krijenstein. En daarna is nog een heerlijkheid gekocht.
Een Zeeuwse heerlijkheid.
Ja, dan koop je eigenlijk een paar landerijen. Dan mag je dat er officieel ook wel aanplakken.
Ja.
Daar kan je dan, dat is wel ultieme snopactie ook, daar kun je ook wel weer in handelen. Dus je kunt ook wel weer wat Leidse vriendjes heeft hij ook wel gedaan. De mogelijkheid geven om ook dat Rengerskerken te kunnen gebruiken. Eigenlijk geef je dus een onderpand.
Ja.
Ook goed. Hij heeft eigenlijk alles in zich. Ik herinner mij opnames voor mijn tv-werk al wel 15 jaar geleden. En toen zei een bevriende pianist, zei je moet eens met die violist daar gaan spreken. Die zou ideaal zijn voor je programma. Die heeft alles in zich. Zag er charmant. Het is zo'n man die is een open morgen in 1936 door zo'n Brits landschap tussen de heggetjes doorrijdt. Zo'n man.
Nou ja, always dressed to the occasion.
Altijd.
Dan ook. Dat is
impeccable taste, maar ook hele woeste. Ja. Zullen we eerst even het uiterlijk? Kleding. Ja. Nou ja, hij heeft natuurlijk zo'n lokje, een beetje zo'n Engels hoofd, zo'n kostschoolhoofd.
Vloeiend Engels, goed Duits, redelijk Frans, een beetje Italiaans. Ja. Dat doet hij natuurlijk heel vernuftig.
Uiterst elegant altijd. En
Harvard.
Harvard althans. Even gezeten, Leiden natuurlijk.
Dat
gewerkt bij, want is hij nou spion of niet?
Ja, maar dat is top secret. Dat mogen we even niet vertellen.
Maar MIVD. Wij zeggen altijd onze Rijksambtenaar in rusten, maar hij staat nog wel te payroll met het ministerie. Maar wat hij precies doet, daar kunnen we gewoon gaan uitspreken.
Nee, maar dat is des spion eigen.
Ja. En het is ook natuurlijk ook een type dat hij is natuurlijk vaker geportretteerd in Ur. Dat hij heeft, wat hij precies doet, waar hij van leeft. Nou ja, dat is niet helemaal duidelijk, maar dat is juist het charmante eraan. Hij is vreselijk goed gelieerd in de Europese adel, vooral de Duitse adel. Die hebben weer vertakking met de Spaanse adel, maar ook de Bourbons. Speelde nog niet zo lang geleden, net voor COVID, speelde hij op het huwelijk, was hij uitgenodigd als eregast van de groothertog van Rusland, Georgi.
Romanov, toch?
Een Romanov, dus de man die tsaar wordt als Vladimir er even geen zin meer in heeft.
Ja.
Speciale gast. Ik ben met hem meegeweest naar een huwelijk van de kroonprins, de troonpretendent moet ik eigenlijk zeggen, van Georgië.
Mm-hmm.
Meneer Mograni. Dat was een buitengewoon goed beschonken. Ja, in bijeenkomst. Ze trouwden elkaar in de. In de
prachtige kerk.
Ik geloof 1500 jaar oude kerk. Ja. Buiten Tbilisi, buiten de hoofdstad. Gehoge Europese adel. Met een sleep van een meter of 20 achter de bruid aan. En hij was daar getuige. Een van de getuigen bij het huwelijk. En ik dacht, wat doe jij hier in deze kerk? Maar het was allemaal zo vanzelfsprekend.
Hij doet dat met flair. Weet jij hoe jij een handkus geeft? Hoe je dat timed? Wanneer je dat doet? Hoe je
ik
die
denk
hand
dat ik dat wel kan. Dat wordt natuurlijk wel tot mijn gereedschap.
Nou, hij doet dat op een wijze alsof hij het al 1000 keer gedaan heeft. En dat heeft hij waarschijnlijk
dat
ook.
Waarschijnlijk dus, zeker. Hij was natuurlijk met allerlei vriendinnen. Wordt in veel vrouwelijk gezelschap gezien. Ook door de bladen. In Spanje had hij een hele beroemde vriendin. Waar iedere keer in de blaad stond. Wie is deze man? Helemaal goed gebruind. Want hij heeft iets langere vakanties dan de gemiddelde
Nederlander.
Veldwerk
hè, heet dat.
Het is allemaal veldwerk. Was natuurlijk met de Café Crevin. Een Zuid-Duitse gravin. Op een heel groot slot. Waar hij nog een hele vleugel heeft. Waar zijn uniform en andere bezittingen staan uitgestald. Natuurlijk. Het is allemaal. Kijk, hij is zo'n figuur die niet meer in de moderne ambtelijke dienst past. Die zijn talen spreekt, zijn contact heeft. Die ontzettend goed inzetbaar is voor dat werk. Maar niet in een normale hiërarchie past.
Hij is te groot voor de muren van het Haagse departement.
Hij zegt wel eens, er is nog ergens in Den Haag wel een kamertje waar een jasje van me hangt. Ja. Maar ik ben er al even niet meer geweest.
Maar hij heeft wel echt iets onverschrokkens van een spion. Ik herinner mij dat ik de berg afsnelde op skis met op mijn rug een camera om jou en hem te filmen. We gingen behoorlijk hard naar beneden.
Is dat mooi,
en jullie meanderden zo op elkaar heen achter mij om dat vast te leggen.
Een beetje Roger Moore scène was dat.
Voor de uitzending. En vroeg of laat wist je dat dat fout moest gaan. En in dit geval boorde Edmond zich met zijn schouder in de harde sneeuw. Krak op twee plekken. En,
nou, bleek later, hè?
Ja, nou, hij constateerde, jongens, dit is niet goed. Dit is gebroken. Kom, we gaan lunchen.
Ja, want en, hij was gewoon in black tie aan het skiën, wij allebei. Ja. We gingen lunchen. En toen zei hij bij de lunch, misschien toch even een gin tonic.
Ja.
En hij nam er volgens mij twee. We waren nog gewoon gezellig aan het koud. Op een gegeven moment kwam er een sneeuwscooter.
Ja. Nee, hij zei twee gin en vier paracetamol. Maar het begon wel te zwellen
en
te doen.
Vier paracetamol. Ja. Toen kwam er een sneeuwscooter na een half uurtje. Waar hij plaats opnam. Ja. Inmiddels hing zijn armpje een beetje in een soort mitella. Ja. Hij zwaaide. En even later zagen we hem bij de kliniek van dokter Koet. Toen hij reeds uit narcose was. En weer uit één stuk.
Ja.
Twee maanden later speelde hij op een huisfeest van mij gewoon weer viool.
Ja. Terwijl hij schouder op alle plekken gebroken was. Godzijdank in St. Moritz heb je de Good Kliniek. The leading hospitals of the world is dat. Waar je ook chocolaatjes krijgt met de afbeelding van de voorgevel van de kliniek.
Ja.
Ik heb daar namelijk zijn verzekering moeten organiseren. Die had hij goed voor elkaar. Maar hij moest daarbij de arts van dienst laten zien dat hij de operatie kon bekostigen. Nou was de Nederlandse verzekering bereid tot zo'n 3 mil te gaan.
Mm-hmm.
Maar het grapje kostte 18 mil. Maar die man zei, ik moet je vanavond opereren en anders niet. Want dit is de kliniek waar beroemde voetballers onder het mes gaan. En aldus geschieden. En we kennen u nog wel, zei American Express, van een vorige actie. Toen een vliegtuig aan de grond gehouden moest worden omdat uw hart stil stond.
Ja, toen was u onderweg naar Mustiek met een Italiaanse adellijke dame. Die hem ten huwelijk wilde vragen, geloof ik. En toen moest ineens inderdaad de Boeing een noodlanding inzetten. Maar toen heeft hij zichzelf gereanimeerd. Met de zuurstoffles uit de Boeing.
En dan blijkt toch wel dat je spion bent en dat je dat weet, toch?
Ja, geweldig. Nee, absoluut iemand die eer verdient. Hij heeft in de coronatijd veel in de studio's gezeten. Heeft hij een cd opgenomen.
In Carnegie Hall.
Hij heeft ook in Carnegie Hall natuurlijk gespeeld. Hij speelt in de woestijn bij Sjaas. Hij speelt op ongelofelijke plekken. Maar kijk maar even in de show notes. We zullen even laten horen een stukje Fokker. En onder alle dingen die hij op zijn cv heeft, waar wij jaloers op zijn, is misschien de nummer 1.
De Cresta Run.
Wat verdorie, ja. Ja. Heeft hij ook weer gedaan. Kwam hij uit de Dracula Club in zijn bontjas. Hij heeft zo'n bontjas tot zijn enkels. Ja. Kwam hij rollen. En dan om 7:00 ochtends met Jonkheer von Ribbentrop even de baan op.
En er wordt bemoedigend gezegd van de 247 menselijke botten zijn er reeds 246 op de Cresta-run gebroken. Maar dat verhinderde Edmond niet om toch met zijn kin op het ijs te gaan liggen.
Ja.
En hij is geloof ik wel ook in de shuttlecock eruit gevlogen.
Ja, en toen, but then again, a fucker should fly. Ja. Zeggen ze dan? Ja, dus hè, het is een fokker, hij kan vliegen. Ja. Dat maakt niet uit. Dat heeft hij gedaan, daar zijn wij wel een beetje jaloers op. Ieder jaar daagt hij ons uit, kom nou. Dus Ivan, we gaan even naar een stukje van de CD van Edmond luisteren. Nou, de conservatoriumstudent kan het zeggen.
Ja, nou ja, ik vind het heel knap. En je merkt...
Wat hoorden we nu?
Volgens mij een transcriptie van Orpheus e Eurydice. Maar daar kan ik naast zitten, maar ik denk dat ik dat hoorde. Maar je hoort wel bij Edmond. En je merkt ook dat hij heeft gelezen. En hij kent al die grote solisten van vroeger.
Paganini is met iedereen, gaat hij om, toch?
Ja, Yasha Heifetz noem al die grote violisten maar op. En daar heeft hij, dan misschien niet zozeer universitair, maar wel zelf heel erg goed naar geluisterd en veel over gelezen. En op de een of andere manier hoor je dat toch ook wel terug in zijn spel en in de manier waarop hij vibreert. En hij heeft geen conservatorium gedaan, hè? Maar knap, dat, als je dat hoort, dan zou je...
En het is natuurlijk zijn middel om op al die adellijke plekken binnen te komen. We zitten te kijken of we zo'n programma gaan maken waarbij we eigenlijk de gevallen vorstenhuizen, de troonprins, en net nog een keer gaan volgen. Van de Bourbons naar de Romanovs, naar de Hohenzollerns, naar de... Nou ja, hij kent ze gewoon allemaal.
Ja, en het is natuurlijk een mooi geheim wapen, want de viool is, of een instrument is, bijna per definitie een vredelievend iets. Dus je verwacht daar niet dat hij eventueel ook nog
heeft ook
bezig
in zijn werk,
is met de missie.
In Joegoslavië, als toen werkte hij natuurlijk bij Defensie, heeft hij ook voor een Russische generaal aan het huilen gebracht, waar bijna een explosie verwacht werd. En toen moest hij echt ingrijpen om daar een escalatie te voorkomen. Hij pakte die viool en het hele korps zat te huilen.
Ja,
ja, dat heb ik ook uit meerdere bronnen bevestigd gekregen van Pieter Koblenz, de generaal die daar het hele zaakje leidde. Ja. Dus nee, dat is waar. En natuurlijk niet op de laatste plaats zijn stijl. Ja. De bondjassen, de aparte broeken met panterprints, de tegen hip aan naar extreem klassiek.
Ja, flamboyant.
Hij beheerst het hele genre. Ja. Dat is heel knap. Kijk je tegen hem op, Ivo? Zou jij een fokker willen zijn? Zou jij net zo hoog willen vliegen als Edmond?
Ja, het gaat al bij het instrument, loopt het spaak. Want ik ben natuurlijk veel meer van de cello. Maar
ja, je kijkt een beetje neer op een viool?
Nee, maar ik heb wel veel meer feeling met een cello. Nee, maar ik vind het mooi dat iemand... Ik voel me ook wel verwant, want hij gaat baanloos door het leven op een bepaalde manier. Ja. Dus dat vind ik... En toch is hij altijd in touw en in de weer en ontwikkelt hij zich.
En kent de hele wereld. Hoe zou het komen dat dit soort mensen zo schaars is in Nederland? Het is een internationale figuur. Daar heb je wel die types. Wij kennen ze niet. Ja. Onze hele wand hangt met dat soort types vol, maar geen Nederlanders.
Nee, maar ja, en veel mensen zijn natuurlijk toch uiteindelijk slaaf van hun werk, hun gezin, hun... Ja, en raken daardoor beperkt. En hij doet ook wel erg wat hij leuk en spannend vindt, Edmond.
Wat mij betreft een waardige snop voor deze aflevering.
Hij hangt toch niet aan onze muur, hè?
Nee, dan gaan we erbij. Hij verdient een plekje. Ja. Dus ik zou zeggen, ergens tussen Kim Philby en Joseph Luns en de Sjaar van Persie. Die uiteraard trouwens ook weer kent, de Persie.
Nou, leuke podcast, goed verhaal. Maar ik heb er wel een beetje honger van gekregen. Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Ik schijn er ook nog eens verstand van te hebben. In mijn podcast vertel ik in een paar minuten alles over ieder denkbaar en eetbaar product. Luister daarom naar Julius Voorraadkast. Kast met een K. Te vinden in je favoriete podcast-app.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ruben Tijl.
Wacht even, zijn er nou twee Tijls of twee Rubens?
Twee Rubens, één Tijl.
Drie mannen.
Eén midlife crisis.
De meeste mannen dragen dan niks meer bij in de maatschappij. En die gaan motorrijden.
Ja, maar wij nemen een podcast op.
Dus luister.
Om de vrijdag naar Ruben Tijl. Ruben,
de podcast.